9 maanden lang heb ik op je gewacht. Je naam heb ik alvast voor je bedacht. Straks ga ik je ontmoeten, hoe zal de bevalling gaan? Hoe dan ook, we gaan er tegenaan. Ieders ervaring is uniek en speciaal. Elke bevalling een eigen verhaal.
Zwanger zijn en bevallen wordt door veel ouders beschreven als een van de meest indrukwekkende momenten uit hun leven. Als verloskundigen vinden we dat die verhalen een platform verdienen. Om anderen te inspireren en ervaringen te delen. Daarom hoor je vandaag het verhaal van...
Imara, 33 jaar oud, getrouwd met Jori sinds 2010. En ik ben de moeder van Flint, Vender en Kiki. En in december ben ik bevallen van Suus. En die zwangerschap was een zwangerschap voor twee papa's. Dus het was draagmoederschap.
Ja, en leuk dat je er bent, Imara, maar ook leuk dat jij er bent, Pascale, want vandaag gaan we het iets anders doen dan de luisteraars van ons gewend zijn. Normaal gesproken is het verhaal van echt een verhaal van één persoon die van A tot Z helemaal haar bevallingsverhaal deelt. Maar jullie stelden voor, joh, Pascale is bij de bevalling geweest als verloskundige, kan zij niet aanhaken bij het gesprek? En ik dacht... Waarom niet? Dat hebben we nog nooit gedaan, maar laten we het gewoon eens proberen. Dus een beetje een andere aflevering dan jullie van ons gewend zijn, maar ik heb er heel veel zin in. Pascale, welkom ook.
Ja, nou superleuk dat ik er ook bij mag zijn. Imara en ik die kennen elkaar al jaren, want we hebben elkaar ook in het werk leren kennen als verloskundige en eerst als collega's. En daar groeide eigenlijk zo'n vriendschap uit dat we echt bij elkaar de bevallingen van onze kindjes hebben begeleid. En toen Imara met het eerste verhaal kwam van ik ga misschien draagmoeder worden, vond ik super wel een eer dat ze me al zo vroeg daarin betrok. Maar ook super leuk dat ik uiteindelijk ook het cirkeltje rond heb zien worden en bij de geboorte ben geweest.
Ja, mooi. Want Imara, wil jij ons eens meenemen naar het begin? En dan mag jij beslissen wat dat begin dan is.
Ja, zeker. Zoals net ook verteld, heb ik zelf al 3 kindjes, Flint, Vender en Kiki. En eigenlijk na de geboorte van Kiki begon het toch wel steeds meer te kriebelen. Dat ik heel graag nog een keer zwanger zou willen zijn, heel graag nog een keer zou willen bevallen, maar niet per se meer een kinderwens had. En eigenlijk dat kriebelen kwam er ook wel uit voort dat ik had gemerkt dat ik nooit heel bewust bezig was geweest met het zwanger zijn en onvoldoende had genoten. En eigenlijk altijd heel erg had uitgekeken naar het moment waarop ik dan een kindje vast had, omdat die kinderwens zo groot was. En eigenlijk op het moment dat het gezin compleet was, kwam ook wel steeds meer de bewustwording dat ik onvoldoende had genoten en onvoldoende het besef had gehad dat ik zwanger was en dat ik was bevallen. Dat waren eigenlijk altijd veel meer de stappen voorafgaand aan het krijgen van een heel geliefd kindje. Maar zeker ook zelf verloskundige zijnde heb ik daar gewoon onvoldoende van genoten. Maar dat heb ik ook een aantal keer uitgesproken richting mijn man. Dat ik ook zei, ik zou nog zo graag een keertje zwanger willen zijn. Ik zou zo graag nog een keertje willen bevallen. Maar eigenlijk heb ik niet per se meer een kinderwens. En daar ook al een heel vroeg stadium eigenlijk met Pascale over gehad. En zodoende begon eigenlijk het idee van draagmoederschap steeds concretere vormen aan te nemen. En zodoende dat Pascale dus ook al een heel vroeg stadium was betrokken. Want we hebben het hier ook voor de zwangerschap, eigenlijk al jaren voor de zwangerschap, regelmatig over gehad en ook over gesproken.
Ja, dat was het ook altijd wel dat we zeiden van, dan willen we het wel ook samen doen. Het was ook een beetje een soort bijna gezamenlijk projectje. Waarbij ik dan dit keer alleen maar mocht genieten van de zijlijn. Maar het was ook wel heel leuk om het hele proces zo mee te maken.
En begrijp ik het dan goed dat jouw wens voor draagmoederschap eigenlijk al bestond voordat je de vaders leerde kennen?
Ja, zeker. Ja. Die wens was er al. En daarna hebben we elkaar leren kennen eigenlijk vanuit vriendschap. En ze hebben elkaar dus ook niet leren kennen vanuit de intentie dat ik voor hun een kindje zou dragen. Dat is echt pas in een later stadium gekomen. Toen de wens concretere vormen aan had genomen en... we eigenlijk alle twee klaar waren voor een traject, om het zo maar te zeggen. Toen hebben we op een bepaald moment dus ook gezegd, zullen we anders samen het avontuur aangaan? Zullen wij daar samen eens een keer over verder kletsen? Maar in de basis was de draagmoederschapswens er al voordat ik de papa's leerde kennen, maar hebben wij elkaar niet leren kennen vanuit die wens.
Ja, mooi eigenlijk. Dus echt vanuit vriendschap. Dan klinkt het voor mij gelijk, jeetje, dat je dat voor elkaar kan betekenen als vrienden zijnde, als mensen zijnde.
Ja, echt, vond ik ook echt heel erg mooi. Maar het was ook heel fijn en tegelijkertijd voelde het ook heel erg natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk nog steeds zo.
Ja, het klopt gewoon.
Het klopt gewoon, ja, precies.
Ja, ja. Hey, en ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren denken, hoe werkt dat eigenlijk in Nederland, zo'n draagmoederschap? Kun je ons daar iets over vertellen?
Ja, eigenlijk is draagmoederschap soort van geregeld door de mazen in de wet, want er is geen hele duidelijke wetgeving over draagmoederschap. Er zijn wel adviezen. Zo is het advies bijvoorbeeld dat je elkaar minstens een jaar heel goed leert kennen voordat je een dergelijk traject aangaat. Er komen advocaten bij kijken. Sowieso is het altijd advies dat beide partijen hun eigen advocaat hebben. En je gaat eigenlijk ook praten over alles. En dan echt over alles. En je gaat dat ook wel in een contractvorm gieten, om het zo maar te zeggen. Waarbij je ook heel breed nadenkt over hoe je met z'n allen in bepaalde onderwerpen staat. En normaal gesproken op het moment dat je een kindje krijgt met je partner, dan heb je het ook over bepaalde dingen. Bijvoorbeeld wil je screening doen? Wil je een NIPT? Wil je een 20 weken echo, et cetera? Nou, dat is hier natuurlijk ook belangrijk. En daarbij is het dan ook de vraag inderdaad, oké, wat wil je zelf als draagmoeder? Wat willen de papa's? Ben je het daarover eens? En ook moeilijkere vraagstukken, want ja, op het moment dat er dan dus een afwijking komt uit die NIPT, of bijvoorbeeld die 20 weken echo, wat dan? En hoe sta je daarin? Dus je wilt ook hele moeilijke onderwerpen eigenlijk al aan de voorkant bespreken, waarbij je er natuurlijk van uitgaat dat het niet aan de orde zal zijn, maar waarbij je wel zeker ook wilt weten dat je ook op dat gebied met elkaar een duidelijk beeld hebt van hoe je in bepaalde zaken staat en of je daarin op één lijn zit. En dat is heel breed, dus dat is een stukje over zwangerschap, dat is een stukje over hoe je de bevalling voor je ziet, maar ook een stukje verzekeringstechnisch en ook een stukje onkostenvergoeding, hè, in hoe ga je dat regelen effectief? Ga je tikkie sturen? Werk je met een betaalpas? Dus het is heel breed. En als je dan dus inderdaad weer teruggaat naar het echte traject van zwanger zijn, bevallen en kraamtijd. Wil je bijvoorbeeld samen de kraamtijd doorbrengen? Hoe regel je dat in? Ben je in het ene huis? Ben je in het andere huis? Ga je naar een hotel wat dat betreft? Hoe zie je dat voor je? En hoe zie je het contact na de geboorte dan voor je? Dus er komt heel veel bij kijken. Wat je eigenlijk vooraan in het traject ook wel met elkaar goed op een rijtje moet hebben. En ja, waarbij het heel belangrijk is dat je ook daarin tot elkaar komt en ook bij elkaar past.
Ja, maar je hebt niet betaald gekregen, hè, voor het draagmoederschap.
Nee, zeker niet.
Een misvatting die bij veel mensen leeft vanuit Amerika, dat je dat vaak ziet. Het is echt een soort vrijwilligerswerk, waarbij je alleen bijvoorbeeld voor een lekkere massage of nieuwe kleren of zo geld kreeg, maar niet voor, het is geen loon als het ware.
Nee, zeker niet. Het is echt vanuit een altruïstisch motief, waarbij het wel zo is dat de wensvaders alle onkosten hebben gedragen. Dus dan hebben we het bijvoorbeeld over inderdaad zwangerschapskleding, over verzekeringen, extra verzekeringen die je bijvoorbeeld afsluit in het traject. Fysiotherapie, als je tussendoor in de zwangerschap naar de fysiotherapeut gaat vanwege bekklachten of wat dan ook. Medische kosten, maar ook dus de juridische kosten, de kosten van de advocaten. Maar wij hebben echt inderdaad ook vastgelegd dat ik dus tikkies zou sturen, bijgemaakte onkosten en ook de bonnetjes zou bewaren. Dus het is inderdaad enkel een onkostenvergoeding.
En de medische zorg bijvoorbeeld, werd dat vergoed vanuit jouw zorgverzekering?
Ja, klopt. Ja, in principe is het zo dat ik natuurlijk de zwangere ben, of was. En daarmee dus ook de kosten voor de zwangerschap qua medische kosten of paramedische kosten, gewoon de verloskundige zorg door de zorgverzekeraar ben vergoed. Van mij, ja.
En hoe was het voor je? Want nu hebben we het heel praktisch erover. Maar hoe was het voor je dat er zoveel bij kwam kijken?
Van de ene kant ingewikkeld en helemaal vooraan in het traject, dan ga je wel verdiepen in wat er allemaal bij komt kijken. Maar uiteindelijk is het dan toch altijd net wel wat meer dan dat je van tevoren had bedacht. Ook nu komt er nog veel kijken, want er komt natuurlijk ook nog een hele juridische procedure achteraf. Ik ben getrouwd, zoals net gezegd, met Jori. En in Nederland is het zo dat elk kind wat geboren wordt binnen een huwelijk, dat de getrouwde partner van de moeder altijd de partner ook op papier is. Van het kind.
De vader.
Dat betekent dat zowel mijn man als ik nog steeds ook op papier de ouders zijn van Suus. En dat moet juridisch gezien nog geregeld worden. En daar wordt aan gewerkt, maar dat duurt even.
En Pascale, was jij al betrokken ook bij dit praktische stuk van het draagmoederschap?
Ik heb zeker heel veel met Imara daarover gespart. En we hebben ook heel veel samen ernaar gekeken en meegedacht. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk voornamelijk dat stukje een proces tussen haar en de wensvaders. En dat heb je wel, we hebben er wel meer over gepraat, maar ik heb natuurlijk niet echt mee keuzes daarin gemaakt. Dat was meer het, zodra je zwanger was, stond ze binnen 2 weken op de stoep voor een echo. Dat natuurlijk wel.
Ik wou eigenlijk net zeggen, dan was je er meer als vriendin vooral.
Ja.
Maar voor die echo was je natuurlijk wel echt als verloskundige.
We hebben wel voor deze zwangerschap gekozen dat Mara en ik wonen echt wel meer dan een uur rijden uit elkaar. Dat ze voor de meeste zwangerschapscontroles gewoon naar een collega hier in de buurt ging, waar Mara vroeger gewerkt heeft. En ik voor de funde was. En vraagbaak. Maar dan, dat is ook voor mensen die in dit wereldje zitten, die weten dat allemaal wat beter. Want er komen dan ook zo op waar Mara ging bevallen. Daar heb ik bijvoorbeeld ook geen samenwerkingscontract mee met het ziekenhuis. Dus ik ben eigenlijk officieel staak te boek als een soort veredelde stagiaire van haar collega. Die dan officieel in de papieren staat. Maar het gaat allemaal niet om wat er op het papiertje staat. Het gaat toch om hoe het in je hart voelt.
Ja. Laten we dan gelijk maar even naar die zwangerschap gaan. Want hoe is die zwangerschap voor je geweest?
Ja, heel mooi, heel bijzonder. Ik heb daar echt van genoten. Dat had ik mezelf ook van tevoren voorgenomen. Ik wilde het heel bewust meemaken. Elk schopje, de bevalling. Ik heb 3 hele goede zwangerschappen gehad. Ik ben eigenlijk nooit een dag misselijk geweest. En dat was ook nu weer niet. Ik heb gewoon een goede zwangerschap gehad. Tot mijn eerste verlofdag.
Ja.
Op mijn allereerste verlofdag. Toen ging ik lunchen met Pascale in Rotterdam. En toen zat ze wel heel erg te wiebelen aan de tafel in het restaurant. En toen zei ik, gaat het wel goed? En toen liepen we naar huis en toen zei ik, volgens mij heb je toch wel een beetje weeën. En toen was je 34 weken?
33, ja.
Ja, 33 weken en een beetje. En toen zei ik van, zal ik dan toch maar even kijken? En toen mocht ze meteen een ritje naar het ziekenhuis gaan maken. Want toen had ze Imara toch wel al een beetje ontsluiting en leek het toch op alsof de baby zich ging aandienen op dat moment, ja.
Dus dat was een enerverende lunch.
Oh ja, zeker. Ja, Pascale zei helemaal aan het begin van de lunch ook, ja, en wanneer ga je bevallen? En toen zei ik, ik ga voor de 41 weken dit keer gewoon lekker. 41 weken zwanger, ik ga er optimaal van genieten. Ik zei, maar misschien volgende week trouwens, want het is toch wel heel onrustig. Toen ging ik even bij Pascale plassen en toen verloor ik de slijmprop. En toen hebben we dus toch bedacht dat we wel daar actie op moesten ondernemen.
Dat is toch handig, zo'n vriendin dan. Dat die meteen even kan checken.
En toen?
Toen ben ik opgenomen. En toen hebben ze de bevalling geremd. Heb ik loonrijping toegediend gekregen voor de baby. En toen is ze vervolgens lekker blijven zitten tot 39 weken.
Ah, kijk, dat is fijn.
Ja, absoluut. Ja,
mocht heel je toch nog even van je verlof genieten?
Zeker. Dus niet de 41 weken, maar wel 39. En dat is natuurlijk super waardevol. Zeker nadat je bent opgenomen met een dreigende vroege geboorte.
Hoe was dat voor de vaders, die periode?
Ja, die vonden dat wel spannend. En tegelijkertijd hebben ze er ook altijd wel heel veel vertrouwen in gehad. Sowieso dat we in goede handen waren natuurlijk. Maar ook gewoon in mij hebben ze altijd uitgesproken. Dus dat is ook heel fijn. Gewoon dat het goed zou komen.
Ja, het was ook best wel even spannend hoor, Geke, want wat ik zei, ik woon dan in Rotterdam en Imara die woont in het zuiden van het land en het is goed een uur rijden en ze had dus ook best al een beetje ontsluiting en zoals wij als verloskundigen zeggen, een boterzachte baarmoedermond, dat je denkt, als ze weeën krijgt, ga ik het dan wel halen. Dus ik heb ook echt wel die laatste weken wel heel vaak, geappt van, ik ga nu even hierheen, kan dat? Is je buik rustig? Want ja, ik wilde gewoon heel graag bij die bevalling zijn, net als bij de andere kindjes. Want ja, dat was natuurlijk gewoon de wens van mij. En dan, wat niet gaat, dat gaat niet. Maar als iemand zijn 4e kindje krijgt, dan is de kans heel groot dat ze natuurlijk gewoon snel gaan. En zeker als de baarmoedermond dan al zo ontzettend klaar ervoor voelt. Ja, het voelt wel alsof het elk moment kan gebeuren op dat moment.
Dus jij stond on call, maar eigenlijk een beetje extra.
Eigenlijk wel. En nee, we hadden dan met de collega van Imara afgesproken van ja, als ik het niet ga redden, dan komt zij. En dan doet zij de baring verder begeleiden. En dat was helemaal prima, want dat was echt een topper. En dat was ook helemaal goed geweest. Ja, stiekem hoopten wij natuurlijk gewoon heel hard dat het gewoon ging lukken dat ik erbij kon zijn. En ja...
Ja, dat snap ik.
Van, als het een keizersnede wordt, dan ga jij maar met me mee.
Ja, dat klopt.
Want ik kan me voorstellen dat het een hele intieme bevalling is geweest. Want waren de wensvaders erbij bij de geboorte?
Ja, zeker. Ja, het begon eigenlijk zo rond een uur of 1 s'nachts te rommelen. En toen ben ik eerst lekker gaan douchen. Toen ben ik nog mijn benen gaan scheren. Want dat is natuurlijk heel belangrijk als je gaat bevallen. En nou, daarna kwam ik onder de douche uit en toen rommelde het eigenlijk nog steeds. Maar ik kon het ook niet echt weeën noemen. En zoals wij verloskundigen dan natuurlijk altijd denken, we gaan nog niet in bevalmodus, want hè, misschien duurt het dan nog heel lang en even afleiding zoeken. Dus toen ben ik mijn haren gaan stylen in de keuken. En eigenlijk,
ook heel belangrijk als je gaat bevallen.
Als je gaat bevallen, want dat, ja.
Tom is ook meegegaan na de verlosafdeling, want ze was nog niet klaar achteraf.
Nee, precies. Die is meegegaan. Maar toen ging ik in de keuken op de stoel zitten en hij zat net in het stopcontact. En toen voelde ik mijn vliezen breken. En toen heb ik eerst Pascal dus ook gebeld. In het kader van, die moet sowieso bij de bevalling zijn. Dat staat boven alles. Dus ik heb eerst Pascal gebeld. Toen heb ik de papa's gebeld. En daarna heb ik dus de verloskundige gebeld hier in de regio. En die is toen deze kant op gekomen. En die vroeg toen ook bij binnenkomst, oh, zal ik even voelen anders na de ontsluiting? En toen zat ik nog heel erg in het op het stukje van, nou ja, doe maar. Want dan weet ik in ieder geval zeker dat we niet voor niks naar het ziekenhuis gaan. En toen zei mijn oud-collega ook gelijk, nou, als dat jouw reden is om te voelen na de ontsluiting, dan ga ik ook niet voelen. Helemaal niet nodig, want je gaat toch wel bevallen en... ja, je wilt in het ziekenhuis bevallen, zijn we er in ieder geval op tijd.
En je had ook tegen mij gezegd eerst van, mijn vliezen zijn gebroken, maar je hoeft nog niet te komen. Dus ik dacht, ja, dag. Dus ik ben meteen uit mijn bed gesprongen en gaan rijden. Ja. Dat is maar goed ook achteraf. Maar
ik had ook gewoon nog geen weeën, vond ik zelf. Het rommelde echt wel. En wel dat ik dacht, oh, ik voel elke 3 minuten wat. Maar echt nog niet dat ik vond dat ik weeën had. Nou, uiteindelijk zijn we toen dus inderdaad naar het ziekenhuis vertrokken. En ik had ook echt van tevoren heel duidelijk besloten dat ik in het ziekenhuis wilde bevallen. Terwijl ik bij Kiki bijvoorbeeld wel thuis ben bevallen. Maar dat was op dit moment ook echt een overweging vanuit het oogpunt dat het voor mij wel thuis zou zijn, maar voor Suus niet. Dus dat het dat ook voor mij daarom niet helemaal passend voelde om thuis te bevallen. En dat is natuurlijk voor iedereen anders en dat is ook voor elke draagmoeder anders. Maar voor mij voelde het daarom vooral heel goed om in het ziekenhuis op een wat neutraler terrein te bevallen. En uiteindelijk heb ik dus Pascal toen gebeld toen wij onderweg waren naar het ziekenhuis. Dat ze in het ziekenhuis bij Breda mocht stoppen. Het scheelde voor haar ook weer een stuk. En eigenlijk op het moment dat wij bij het ziekenhuis aankwamen, kwamen we eigenlijk Pascal tegen bij de hoofdingang. Ja. En toen vond ik eigenlijk nog steeds dat ik niet per se heel erg weeën had. En in de auto ook heb ik 2 of 3 keer wat gevoeld. Maar echt niet bijzonder. En ik weet wel dat we bij de hoofdingang aankwamen. En dat ik vond dat mijn 2 verloskundigen, waaronder Pascal, dus echt heel erg langzaam liepen. Want ik moest heel erg plassen. En we waren al 5 wc's langsgekomen. Maar dat vond ik allemaal vies. Gewoon een schone wc op de loskamer. En uiteindelijk kwamen we inderdaad op de verloskamers aan, even snel gaan plassen. En heeft Pascal nog even naar een hartje geluisterd. Dat was allemaal prima. En eigenlijk was het gewoon best wel rustig. En toen is mijn andere collega Linda nog even de laptop bij de auto gaan halen. Omdat de computer op de verloskamers niet aan het praten kregen. En het bad was aan het vullen. En ik denk dat we rond 2:30 het ziekenhuis waren op de verloskamers. Mm-hmm. 2:55. En rond 2:45 was alleen Pascal er. En toen had ik van het een op het andere moment zo'n weeën. En ook echt weeën dat ik gelijk dacht, nou, dit kan ik niet hoor. Als dit nog 3 uur duurt, dan kan ik het niet. En toen zei ik ook tegen Pascal, oh, dan zul je zien, dan heb ik nog maar 2 centimeter of 3 centimeter. En de eerste wee en dan ben ik al aan het piepen. En dan zul je echt zien, wilde ik nog een keer bevallen en dan kan ik het helemaal niet.
Ja.
Klinkt denk ik voor heel veel vrouwen als hele herkenbare gedachtes bij een volgend kind.
Maar wat denk ik wel goed is voor de mensen die dit verhaal nu luisteren is, waar was jouw man dan eigenlijk op dat moment, Imara?
Ja, mijn man was thuis. En die zou eigenlijk ook zeker bij de bevalling zijn. Maar onze jongste dochter die was ziek wakker geworden 's nachts. Die was heel erg aan het overgeven en die had hele hoge koorts. En eigenlijk is er op dat moment, hebben we daar ook een gesprek over gevoerd. Toen ik dus mijn haren aan het snijden was en mijn vliezen net waren gebroken. En toen hebben we eigenlijk besloten dat ik zoveel steun had en zoveel lieve mensen om me heen. En in de beste handen zou zijn dat hij thuis zou blijven bij onze dochter. Dus eigenlijk was Pascal op dat moment ook voor mij alles in één. De papa's waren er nog niet. Linda was even naar de auto voor de laptop. En Pascal was op dat moment ook vriendin, verloskundige, partner. Eigenlijk alles. En dat was heel fijn. En dat was ook heel, heel bijzonder. En
heel intiem ook.
Ook heel intiem, ja, zeker. Ja. Maar ook achteraf terugkijkend heb ik tot en met 3:15 was ik heel druk met van alles en nog wat. En ik denk dat dat ook op dat moment het rustige moment was. En we waren gewoon even aan het knuffelen. En oxytocine die dan rijkelijk gaat vloeien. Dus eigenlijk was het ook een heel goed teken. Hè, dat er vanaf dat moment knalweeën waren. En ik weet dat Pascal het toen ook op dat moment zei. Weet je, ik ken je inmiddels een beetje. Het zit zo in jouw hoofd dat je nog maar 2 centimeter hebt en dat je dit nog uren moet doen. Vind je het fijn als ik anders even naar de ontsluiting voel? Geef je dat rust? En toen voelde ze en toen zei ze ook, 2 centimeter, echt niet. 7, 8 centimeter. En je vliezen zijn nog niet centraal gebroken, want ik voel nog een hele grote uitpuilende vochtblaas. Maar goed, dan ben je zelf ook verloskundige en dan denk je, grote uitpuilende vochtblaas, 7, 8 centimeter. Zul je zien, dat heb ik, dan breken die vliezen en dan is het krap 4. Als je dan nog een keer voelt, dat zat er heel erg in mijn hoofd.
Pascal, die signaalt nu echt, oh.
Ze kent me langer dan vandaag, dat scheelt. En uiteindelijk ging ik op een gegeven moment even naar de wc toe en toen braken op de wc mijn vliezen centraal. Kwam er echt de hele plens met vruchtwater. En dat was volgens mij rond 3:05, denk ik. En ik weet eigenlijk even niet, maar dan kijk ik even naar Pascal of dat de papa's er toen al waren.
Nou, die kwamen volgens mij vlak daarna binnen. Of die waren net binnen. Die waren ze op de wc. En toen kwamen de papa's weer binnen met Linda samen met de andere verloskundigen. Die kwamen tegelijk eigenlijk met de hele bubs weer binnen.
En ik zat op dat moment zo in mijn bubbel en van wee naar wee dat ik dat echt heb gemist. Dat weet ik even niet, hoe laat ze er waren. Of, maar ik weet wel dat mijn vliezen toen braken op de wc en dat ik eigenlijk bijna gelijk drukgevoel had. En volgens mij was dat rond 3:05. Had ik eigenlijk net 10 minuten weeën. Ik had wel gelijk drukgevoel, maar ik vond zelf niet dat ik persdrang had. Pascal vond dat wel. Dus ik vond dat ik prima zat op de wc en Pascal zei, dat is prima, maar ik hou wel mijn hand eronder. En uiteindelijk ben ik dus toen toch maar van de wc afgekomen, want je zit niet heel lekker op de wc als iemand zijn hand eronder houdt per se. Dus toen zei Pascal ook, wil je anders in bad? En toen kwamen we erachter dat het bad niet zo goed aan het vullen was. Dat die was al aangezet nog voordat we van huis vertrokken, maar er stond nog steeds maar een bodempje in. Oh. Toen was Pascal er een beetje klaar mee. Dus die heeft de klinische verloskundige aan haar jas getrokken om het bad goed gevuld te krijgen. En volgens mij ben ik toen rond 3:05 uiteindelijk in bad gegaan. En nam wel het drukgevoel heel erg toe. Maar vond ik nog steeds niet echt dat ik persdrang had. En herkende ik het ook niet hoor. Als de persdrang zoals bij de andere kinderen. En toen, kijk ik ook even naar Pascal. Toen heb jij denk ik nog een keertje gevoeld op mijn verzoek hè.
Ja, toen zei je, het is vast nog niet zover. Wil je alsjeblieft kijken of het zover is? En toen zei ik, het is wel gewoon zover hoor. Maar je had het gewoon even nodig. En dan kan je soms ook een keer toucheren dat het medisch gezien niet nodig is. Maar gewoon voor de geruststelling van moeder in dit geval.
Ja.
En het was ook heel mooi, want ik vond ook zelf dat de vaders, die namen een hele mooie plek in bij dit stuk. Dus ze waren er wel, maar echt op gepaste afstand, maar toch ook heel dichtbij. Dus ze steunden Imara heel goed. Met liefdevolle woorden, liefdevolle blikken. Maar ze waren niet, lieten de bevalling wel echt Imara de ding zijn. ondanks dat zij natuurlijk op het punt stonden om weer vader te worden, konden ze wel heel erg jou ook gewoon daarin het centrale middelpunt laten zijn. En ja, die schoof eigenlijk stiekem steeds een beetje dichterbij. Op een hele mooie wijze. Ja, dat ging heel organisch.
Ja, ik heb dat zelf dus ik zat zo in mijn bubbel dat ik niet per se ook het moment heb meegekregen dat ze binnenkwamen of dat ze erbij kwamen. En dat is dus ook prima. Want het heeft er dus ook niet voor gezorgd dat ik uit mijn bubbel werd getrokken. Dus dat maakt alleen maar, denk ik, dat het extra duidelijk is hoe natuurlijk en hoe passend dat op dat moment was. Uiteindelijk in bad weet ik wel dat ik echt dacht, oh, dit doet zo pijn. Dat drukgevoel wat ik nu heb, zonder dat ik het herken, echt als die reflectoire persdrang. En ik weet wel dat ik toen op een gegeven moment dacht, joh, ik ben hier zo klaar mee. Ik ga gewoon persen. En toen heb ik volgens mij ook nog een keer zelf gevoeld eerst. Want toen dacht ik, waarom, wat is dit toch zo gek? Ik herken dit helemaal niet. En toen heb ik zelf getoucheerd. Daar ben ik inmiddels ook heel goed geworden. Daar is Pascal al van mij gewend. Elke bevalling ga ik zelf toucheren als ik niet geloof wat de verloskundige zegt.
Dus Pascal, het was leuk dat jij toucheerde, maar...
Ja, het is puur voor de show.
Nee, maar dat is op zo'n moment, dan voel je iets en ik kon het gewoon niet plaatsen. En ik herkende dat gewoon niet. En dat ik dacht, ja, maar als het zo ver is, waarom voelt het dan zo anders als dat het bij de anderen voelde? En toen voelde ik inderdaad dat het hoofd gewoon nog echt heel hoog stond. En dat het echt wel een volledige ontsluiting was. En dat was ook wel het moment dat ik de knop heb omgezet en dacht, ik ben er nu gewoon klaar mee. En ik ga nu gewoon persen. Dan kom je vast wel naar beneden, maar de persdrang die ik nu voel, die doet zoveel zeerder in vergelijking met wat ik gewend ben van de reflectoire persdrang. En Pascal zag dat ook, dat ik zelf aan het toucheren was. Dus die vroeg dat ook, van nou, wat voel je? En toen zei ik het ook, joh, ja, volledige ontsluiting, staat hoog, niet verder doorgevoeld. Maar dat was voor mij wel het moment dat ik het ook wel snapte. En toen ben ik gaan persen en de eerste wee of twee weeën voelde ik nog niks. En toen van het een op het andere moment, toen voelde ik echt hoe ze naar beneden storten, om het zo maar te zeggen. Dat je van het een op het andere moment wel echt die reflectoire persdrang hebt. En die wee daarvoor, dat ik dat dus nog niet voelde, toen deed het zozeer, dat was denk ik rond kwart over drie of zo. En toen zei ik ook tegen Pascal, ik had eigenlijk toch liever een sectio gewild.
Ja, en toen zei ik, jammer joh,
ja.
Dat gaat niet meer gebeuren.
Ja.
Leuk zo'n vriendin.
Ja, ja. Kunnen wij zeggen tegen elkaar.
Ja.
Nou ja, ik heb dat ook op dat moment nodig. Dat weet Pascal ook. Want als je dan op dat moment aan mij vraagt, wil je echt een keizersnede, dan wil ik dat helemaal niet.
Nee.
Maar ik wilde op dat moment gewoon echt even mijn punt maken dat het heel zeer deed. En de volgende week, ja, toen had ik dan wel die reflectoire persdrang. En van het een op het andere moment realiseerde ik me ook dat het bijna voorbij was. En dat vond ik ook wel heel, heel gek. Want ik had me eigenlijk voorgenomen, oh, ik ga nog één keer zwanger zijn, nog één keer bevallen. Ik ga alles heel bewust meemaken. En ik wil van elk moment bijna een afdruk hebben in mijn hoofd, wat ik later terug kan halen. En op het moment zelf, of eigenlijk dat moment, dat ik dacht, het is zo direct voorbij, toen realiseerde ik me dat ik de laatste drie kwartier toch eigenlijk alleen maar van wee naar wee aan het leven was. En aan het overleven was. Want zo voelde het toch echt wel een beetje. Terwijl ik dat van tevoren me eigenlijk had voorgenomen niet te willen. En dat was ook wel heel mooi dat ik eigenlijk op het moment dat ik die persdrang, echt die reflectoire persdrang voelde, dat ik dacht, oh, maar nu moet je het ook echt heel bewust gaan meemaken. En nu, het is bijna voorbij. En zorg nou dat je echt dit moment inprent, dat je later echt die laatste weeën, dat je die nog kunt herinneren. Want dat wilde je ook heel erg graag. En dat was heel bijzonder ook. Dat die gewaarwording ook voor mij in ieder geval wel op tijd kwam. En dat het voor mij ook wel een stukje was, dit is het moment om afscheid te nemen. En waarbij iedereen die luistert dan nu misschien denkt dat het afscheid nemen is van de baby, was het dat helemaal niet, maar was het afscheid nemen van zwanger zijn en bevallen. En dat was heel bijzonder en dat was heel, heel mooi. En het hoofdje werd ook geboren van Suus. En dat weet ik ook echt heel goed. En dat kan ik me ook echt nog heel erg goed voor de geest halen. En ik weet ook dat toen het hoofdje geboren was, dat Pascal aan mij vroeg, joh, wil je dat ik help voor de schoudertjes? Wil je dat de schoudertjes actief geboren laat worden? En normaal gesproken was het Pascal eigenlijk gewoon een natuurlijk beloop af. Maar ze weet ook dat het voor mij oké was op dat moment. En dat als, zeker ook na de vorige bevallingen waar ze bij mij bij was, dat als bij mij het hoofdje geboren is, dat ik er dan op dat moment ook helemaal klaar voor ben dat het voorbij is, om het zo maar te zeggen. En dat was op dit moment ook heel duidelijk, dat ik dacht, ja, maar nu is het goed. Deze wee heb ik helemaal ingeprent. Het laatste moment heb ik ingeprent. Het is nu ook goed en het mag nu geboren worden.
En toen was het er. En toen deed ze het heel erg goed. En dat was gewoon super fijn. En dat was echt super bijzonder. En ik kan natuurlijk niet voor Imara spreken, maar ik weet ook wel hoe ze erover denkt. En mensen denken dan van, hoe voelt dat dan zo'n baby? Maar ik weet wel dat het, als ik naar mezelf kijk, dat het ook echt heel anders voelde dan de andere drie kinderen van Imara. Dat het ook echt meteen voelde als niet een kindje wat bij Imara komt wonen. Nee. Wederom vond ik gewoon dat de vaders gewoon super mooi hun plek innamen op dat moment. Dat ze echt vol bewondering het allemaal aanschouwden, maar ook gewoon jou daarin alle rust gaven om op jouw eigen manier je dochter te ontvangen. En om op je eigen manier haar de teentjes te tellen, de gezichtje te besnuffelen, de haartjes te aaien, zonder daar ook maar iets in te willen doen. Gewoon echt dat ze je heel veel ruimte gaven om gewoon zelf echt dat hele moment helemaal zelf op te zuigen. Ja, vond ik echt. Ik heb dat niet vaak, ook niet bij de andere kinderen op zich waar ik bij Imara ben geweest, dat ik echt denk ik moet huilen. Maar ik had nu echt zoiets van, dit was zo mooi en echt alleen maar liefde. Dat was echt, die hele kamer was een beetje oxytocine high, denk ik, van dat hele schouwspel zo.
Nou, je zou bijna denken dat het door het beeldscherm heen zou komen, want ik zit hier ook helemaal te glunderen als ik hiernaar luister. En ik hoop dat de luisteraars dat net zo goed hebben, want wat moet daar veel liefde geweest zijn in die kamer?
Er is ook gewoon één foto die is gemaakt van dit moment van de bevalling, waarbij je echt gewoon inderdaad de liefde van het beeld ziet spatten. Dat is zo'n mooi plaatje om te zien.
Wat mooi. Hey, en voor Imara, ik denk dat heel veel luisteraars nu ook denken van, ja, je omschrijft heel mooi, het is het afscheid van zwanger zijn en bevallen en alles wat je zo graag nog één keer wilde doen. Ik kan me ook voorstellen dat je had Suus op dat moment op je borst en je wist ook, ik geef haar straks aan de papa's en dan, soms zeggen vrouwen het nu al, hè, als de baby straks geboren is, dan moet ik het delen, dan is het niet meer alleen voor mij. Hoe was dat voor jou?
Ja, wij hadden heel duidelijk ook vooraf gesproken over hoe zien we dat dan voor ons. En hoe zien we dan eigenlijk het moment dat ze van mij naar de papa's toe gaat. En we hadden eigenlijk heel duidelijk besproken dat ik in ieder geval het echt een magisch gouden uurtje wilde. Dat ze lekker een uur bij mij was. Dat ik kon knuffelen, snuffelen en kon bewonderen. En dat het minstens een uur was, maar misschien wel 24 of 48 of wat dan ook. Daar hadden we verder ook geen tijd op geplakt, omdat we heel duidelijk hadden gezegd, we kijken gewoon hoe het loopt en we kijken wat er nodig is. Maar zij lag bovenop mij en ik was met haar aan het knuffelen en naar haar aan het kijken. En ik dacht ook gelijk, ik ken jou en ik herken jou, maar jij hoort niet bij mij. En dat was ook een hele mooie gewaarwording, omdat ik na 20 minuten echt ook dacht, ja, maar je hoort bij je papa's en ga maar lekker bij hun knuffelen. En ik geloof daarin ook wel echt in dat het enige wat zich vermenigvuldigt als je deelt liefde is. Dus om op jouw vraag antwoord te geven, heb ik dat nooit zo ervaren als, straks komt het moment dat ik er moet delen. Want in de basis heb ik het altijd al gevoeld als dat ik hun kindje mocht dragen. Er zijn ook best wel wat mensen die dan vragen van, maar vind je dat dan niet moeilijk, want je geeft je kindje weg. Nee, ik geef niet mijn kindje weg, ik geef een kindje terug aan de papa's. Ze hoorden in de basis altijd al bij hun. En ik was al compleet. Ons gezin was al compleet. En eigenlijk, als mensen nu dan ook vragen, is er dan geen gemis van het feit dat ze niet bij jou is? Dat is er niet. Omdat ik al compleet was en nu met haar nog een stukje rijker ben. En we zien elkaar veel en ik ben haar moeder, maar ik ben niet haar mama. En dat is ook echt hoe het voelt. En ook heel bijzonder dat je dat op die manier kunt voelen. En er is ook vaak de vraag gesteld, ja, maar ben je dan niet bang dat als je haar 9 maanden draagt, dat je je dan heel erg aan haar gaat hechten? En ik zie dat als iets goeds, want natuurlijk ben ik heel erg aan haar gehecht en ik hou heel veel van Suus. En ik denk dat dat ook goed is, want ik geloof dat een veilige hechting voor elk kind begint in de zwangerschap. En dat het juist een veilige en stabiele basis is gelegd, ook doordat ik heel veel van haar hou en doordat ik heel erg aan haar gehecht ben. En ik ben super trots ook dat ik haar moeder ben. Het is alleen ook oké dat ik niet haar mama ben.
Wat mooi hoe je dat omschrijft. Wat kun je daar goed woorden aan geven?
Ik heb het geoefend in de zwangerschap. Je krijgt heel veel vragen. En in het begin denk je, ja, hoe moet ik dit nou goed onder woorden brengen? En hoe moet ik nou eigenlijk verwoorden wat ik voel? En dat is heel gek, omdat het heel abstract is. En je zelf ook even moet denken, ja, welke woorden zijn nou passend om het te omschrijven? Nou ja, goed, ze is nu 1,5 jaar oud, maar ik denk dus dat ik 6 maanden plus 9 maanden ook de tijd heb gehad om daar woorden aan te geven.
Maar het is ook wel dat als we dan wat verder in de kraamweek gingen, als jij dan kraamtranen had, dan belde je mij bijna huilend op van, ik heb gewoon even kraamtranen en iedereen denkt nu dat ik mijn kind mis. Dat is ook wel heel veel oordeel vanuit andere mensen.
Ja.
En dat was denk ik wel fijn dat we daar samen ook wel veel over gesproken hebben, omdat ook wel veel moment een plekje te geven. En ja, mensen bedoelen het niet verkeerd, maar sommige mensen doen bijna alsof Imara iets heel slechts heeft gedaan, omdat ze zomaar de kind heeft weggegeven. Maar het is niet dat ze de baby in de kliko heeft gegooid. En weet je, iedereen weet vanaf het eerste moment dat dit het plekje was voor deze baby. En voor mij ook. Ze voelt mij gewoon meer als een nichtje van Imara dan als haar dochter. En ik krijg ook nog steeds, zelfs van de papa's wel eens een berichtje of zo. Weet je, dat zijn gewoon superleuke mannen. Nou, ik denk dat elk kindje blij mag zijn met zulke vaders. En dan denk ik, wauw, dit kind is echt zo op de plekje. Geweldig. En om het dan een beetje te framen als iets slechts, dat kan ook best wel naar overkomen op zo'n moment.
Wat kunnen mensen dan reageren vanuit hun eigen referentiekader?
En dat snap ik ook. Want ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen niet kunnen begrijpen dat draagmoederschap iets is wat je overweegt of wat je met heel veel liefde doet of wat je sowieso vrijwillig zou doen. Terwijl ik het echt zie als een van de mooiste dingen die ik ooit heb gedaan en ooit heb kunnen doen. En er wordt ook vaak gezegd, oh, wat zullen de papa's jou dankbaar zijn? Natuurlijk, dat is ook zo. En die zijn ook heel dankbaar. Maar we zijn gewoon ook echt een heel goed team. En het is echt ook wel een team effort die we hebben neergezet. En ik ben ook super trots op hun. En ik ben ook heel blij met hoe ons avontuur, hoe we dat met z'n allen vorm hebben gegeven. Dus ik ben hun ook heel dankbaar voor de manier waarop we dit samen hebben kunnen doen.
Ja, en dankzij hen kon jij nog een keer zwanger zijn en nog een keer bevallen en dat zo bewust meemaken wat je
gaat doen. Ja, en zij hebben er ook echt alles aan gedaan om mij dat te geven. Dus dat is ook heel fijn. En het was altijd heel duidelijk. En dan kom je ook weer terug op, leer elkaar nou heel goed kennen. Heb het erover. Tot in het oneindige, ook over moeilijke dingen. Wij waren zo goed op elkaar ingespeeld. En zij wisten ook heel duidelijk waar mijn behoeften waren. En zij hebben er altijd alles aan gedaan ook om mij dat stukje te kunnen geven.
Maar ze zijn niet meteen naar huis gegaan, hè, met Suus naar de bevalling. Jullie zijn eerst wel nog naar jouw huis gegaan.
Ja. Wij zijn eerst nog naar ons huis gegaan. Ik ben rond 3:50 bevallen, om 3:19. Volgens mij waren we rond 6:30 weer thuis. Met dus de papa's en met Suus. En we hebben hier de eerste dag doorgebracht. Dus de hele buurt is uitgelopen om Suus te komen begroeten. Mijn ouders zijn er even komen bewonderen. De ouders van de papa's zijn hier geweest. Alle kinderen hebben kunnen knuffelen en snuffelen. Dus het was echt heel erg mooi. En we hebben 's ochtends natuurlijk gelijk de regenboogvlag gehesen aan de vlaggenstok. En dat maakte ook dat de buren die binnen wilden komen lopen en die in de gelegenheid waren, ook heel snel wisten dat Suus was geboren en dus ook aankwamen waaien. Dus het was ook een hele mooie en een hele mooie dag, maar ook heel mooi hoe we dat hebben opgepakt, dat Suus toch ook even hier is geweest in mijn thuis. Dat alle mensen die mij dierbaar zijn en dichtst bij ons staan, haar gelijk ook aan het begin hebben gezien, voordat ze met de papa's mee naar huis ging. En gewoon ook nog van elkaar gewoon genoten op de eerste dag. En van de bevalling en gewoon ook het samen zijn. En ik weet wel dat toen ze naar huis gingen, mijn man had gekookt. Dus ze hadden gegeten met Suus naar huis. En toen zaten wij daarna op de bank. En toen leunde ik ook tegen mijn man aan. En toen zei ik, oh, je zult vannacht maar een baby hebben. Jeetje. Dus zij hebben de eerste nacht wakker gelegen met onder 3 flesjes. En ik heb echt geslapen als een roosje. En dat zijn dan natuurlijk ook wel weer de leuke dingen die om te delen hier.
Ja, natuurlijk. Maar dat maakt jouw kraamtijd natuurlijk ook heel anders.
Je zou gewoon een kraamzorg, hè, de hele week. En zij ook.
Ja.
Want dat was, hoe zat dat ook alweer met de verzekering?
Ja, je hebt een moederdeel voor de kraamzorg en een kindsdeel. En ik kreeg dus gewoon het moederdeel en zij kregen het kindsdeel qua kraamzorg. En dat betekent dat we alle 2 kraamzorg hadden in ons eigen huis. En voor mij was dat ook een bevriende kraamverzorgster hier uit de buurt. En zelf als verloskundige ook veel meer samengewerkt. Dus ook dat was weer ontzettend fijn.
Ja, maar logisch ook natuurlijk. Ik bedoel, je bent bevallen, je moet herstellen. Op die kraamzorg heb je gewoon recht.
Ja, maar het was ook heel fijn. Gewoon, en het is ook een ontzettend leuke kraamverzorgster. Dus het was ook gewoon gezellig. Dat zeg ik ook eerlijk.
Leuk. Ja, ook fijn, toch?
Ja.
Ja. Want hoe heb je het met de voedingen gedaan? Heb je bijvoorbeeld borstvoeding gegeven? Of hebben jullie bewust voor de fles gekozen?
Dat is eigenlijk ook nog een verhaal op zich. Ik had van tevoren bedacht dat ik dit keer geen borstvoeding ging geven. Dus dat ik ook geen stuwing wilde hebben. En ik had daarom ook in de zwangerschap eigenlijk gevraagd om medicatie om de lactatie te onderdrukken. Die heb ik geslikt op de eerste dag. En ik heb inderdaad dus ook geen stuwing gehad. En Suus die heeft flesvoeding gekregen vanaf het begin. Alleen na 4 weken had ze zoveel obstipatie van de flesvoeding. Dat mijn moederhart dan toch eigenlijk wel brak. Dus toen ben ik op dat moment alsnog gaan kolven. 4 weken na de geboorte. Heel veel ondersteuning bij gehad van onder andere ook Pascal, maar ook een andere verloskundige die lactatiekundige is, een vriendin die doula is. Iedereen mij ontzettend in gesteund en uiteindelijk het toch voor elkaar gekregen dat ik 100 cc per dag voor Suus kon kolven. Ondanks dus inderdaad de medicatie die ik had geslikt en ondanks dat ik 4 weken lang de borstvoeding niet had gestimuleerd, is dat toch gelukt. En daar deed Suus het ontzettend goed op. Dus dat hebben we een aantal weken gedaan. En eigenlijk op het moment dat het voor mij niet meer haalbaar was, omdat ik gewoon nog echt heel erg moe was en in de kraamtijd nog ziek ben geweest, heb ik op een bepaald moment de knoop doorgehakt om te stoppen. En toen heeft een hele lieve draagmoeder die een dag na mij bevallen is en die fulltime voor haar draagkindje kolfde, is melk gaan doneren aan Suus. Ja,
mooi.
En daar deed ze het ook fantastisch op. Dus dat vind ik ook heel bijzonder.
Ze zeggen wel eens, hè, it takes a village. Maar die village heb jij aan alle kanten gebruikt,
volgens mij. En dan zei onlangs iemand, oh, dus Suus heeft eigenlijk een draagmoeder. En ze heeft ook nog ergens een melkmoeder. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie.
Zo maak je het wel heel praktisch. Ja. Hey, en Pascalle, hoe was dit voor jou? Had jij ooit eerder een draagmoederschap begeleid? Heb je de bevalling misschien als anders ervaren dan een bevalling van een stel? Of kwam het heel erg overeen?
Ik heb wel al heel veel bijzondere bevallingen mogen begeleiden in mijn leven. Gewoon qua bevalling op zich, maar ook wel eens een vrouw die met 2 mannen samen in een soort co-ouderschap een kindje kregen. Ofwel mensen bijvoorbeeld met eiceldonatie of met een donor. Bijvoorbeeld dat je dames hebt die op oudere leeftijd nog met een donor zwanger worden. Of juist bijvoorbeeld een lesbisch stel. Maar dan nooit echt een draagmoeder waarbij het kindje dus ook echt meeging met de vaders. En dat was nog wel een bucketlistje van mij. Om dat nog eens een keertje mee te maken. Omdat ik eigenlijk van al mijn collega-verloskundigen alleen maar liefdevolle verhalen ervan kent. Van, oh, dat is zoiets magisch. Dat is zoiets bijzonders. Dus juist in de positieve zin. Dat je denkt, nou, dat moet ik gewoon nog een keer meemaken in mijn leven. Dus toen Imara zeg maar jaren geleden vertelde over dit plan. Toen zei ik wel van, oh, leuk. En toen zei ze, ja, maar jij bent er nog wel bij, hè? Toen dacht ik echt, yes! Ik ga er nooit van uit dat dat natuurlijk mag, hè? Dat is altijd een eer. En dat is niet een vereiste. Dus ik dacht gewoon, yes! Dus ja, dat was wel meteen heel tof dat ik dat toen al wist. Dus toen werd ik nog enthousiaster dat ze natuurlijk dan zwanger ging worden. Dus dat heeft natuurlijk ook wel geholpen.
Nou zegt ze wel dat ze niet wisten, dat je nooit van tevoren weet of je erbij mag zijn. Maar ze weet heel goed dat ik echt niet ga bevallen zonder haar. Dus dat, dat doe ik gewoon niet.
Maar het was gewoon heel bijzonder, eigenlijk dus vooral ook het hele... liefdevolle van dat draagmoederschap gewoon mee te maken. We hebben bijvoorbeeld ook voor Imara wel gewoon een babyshower georganiseerd met de vader samen. Dat was ook gewoon superleuk om dat eens te doen in zo'n setting. Maar het is ook altijd heel bijzonder om als verloskundige bij iemand te zijn van wie je zoveel houdt. En ook soms moeilijk. Ik heb ook echt wel eens meegemaakt bij een bevalling bij iemand, bij een lieve vriendin, waarbij het gewoon niet zo goed ging met de baby na de geboorte. Nou, dat kan ook heel veel impact op je hebben. En dat was natuurlijk gelukkig hier helemaal niet het geval. Maar toen wij een beetje zaten te sparren van hoe gaan we dat dan doen, en dat dan de oud-collega van Imara, Linda, er ook bij kwam, vond ik dat ook wel weer heel fijn. Dat je ook denkt van, nou, als er een moeilijke situatie is, dan kan ik ook gewoon op dat moment alles laten vallen en Imara de hand vasthouden en gewoon haar even dan de baby laten handelen. Terwijl, als je gewoon iets verder van iemand afstaat in je werk, dan voelt dat gewoon heel anders. Dat is natuurlijk toch een wat meer afstand op zo'n moment. En toch iets meer professionaliteit. En het is niet dat je er onprofessioneel naast staat, maar het is gewoon wel, als je ook van iemand houdt en je begeleidt een bevalling, dan is het gewoon toch dubbel. Ja.
Ja, dat is heel menselijk, denk ik.
Dus het was echt, ja, het was zo bijzonder, dat ik heb echt de hele dag gestuiterd. Het was echt, mijn collega's...
Nou, er zitten nu ook twee glunderende dames voor mij op dit beeldscherm.
Ja, en het leuke was dat de papa's achteraf ook zeiden... Oh, ja, we waren zo onder de indruk van Pascale en Linda. Wat een topteam. Wat zijn die goed op elkaar afgestemd. Doen die vaker samen zo de aanwezigheid? Zei ik, nou nee, dit is de eerste keer. Volgens mij is dit de tweede keer dat ze elkaar zien. De eerste keer was op de baby shower en dit is de tweede keer. Nee,
was op een verjaardagsfeestje.
Oh, en op een verjaardagsfeestje, sorry.
Ja.
Maar... Ja, en dat vond ik heel mooi en heel bijzonder. Om te zien hoe zij mij samen droegen en hoe zij er samen voor mij waren. En hoe dat was ook, hoe zij zo naadloos ook op elkaar aansloten om mij te ondersteunen. Dat vond ik heel mooi en heel bijzonder. Terwijl ze elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed kennen. En dit de eerste keer was dat ze in ieder geval samen een bevalling begeleiden.
We hebben wel op jouw babyshower het even heel goed besproken met elkaar. Dus we hadden gezegd van als ik op tijd ben, dan ben ik degene die de leiding heeft. En dan is Linda degene die als kraamzorg erbij is. En dit is wel heel belangrijk. Want als je met twee verloskundigen naast een bevalling staat, dan bestaat er altijd het risico dat je elkaar gaat zitten aankijken van wat ga jij doen. En dat kan zeker tot gevaarlijke situaties leiden. Dus we hadden dat wel gelukkig ook heel goed van tevoren met Imara en de mannen helemaal doorgesproken.
Ja. Zeker.
En hoe gaat het nu? Want je zegt, Suus is nu een half jaar oud. Zien jullie elkaar vaak? Wonen jullie bijvoorbeeld bij elkaar in de buurt? Of is er best wel een afstand?
Ja, we zien elkaar best wel veel. Ik denk zeker elke 3 weken zoiets. En mijn verlof nog wat vaker, elke 2 weken. Maar nu ben ik natuurlijk gewoon weer aan het werk. We wonen wel een uur uit elkaar. Maar de mannen wonen eigenlijk in de plaats waar ik werk. Dus dat is makkelijk. En dat schept ook mogelijkheden om na het werk bijvoorbeeld net even aan te komen waaien. Eventueel bij hun te eten. En dan door te rijden naar de file naar huis toe. Maar het is gewoon heel natuurlijk. En we hebben zeker ook heel veel contacten via de app. En met leuke foto's. En ik krijg gewoon bijna dagelijks mooie, leuke, lieve, schattige foto's van Suus en de grote broer en van de mannen. Dus dat is ontzettend leuk. Maar het is vooral ook echt heel erg natuurlijk. En het vindt daarin natuurlijk een weg hoe we daar met z'n allen in omgaan. En wat dat betreft was het een heel mooi avontuur. Maar is het dat ook nog steeds? Want we zijn gewoon voor het leven aan elkaar verbonden. En ik denk dat we dat ons allemaal ook heel goed realiseren. Dat hebben we natuurlijk ook van tevoren afgesproken. Dat er altijd contact zal blijven. Maar dat contact vindt gewoon heel natuurlijk zijn weg. Ook omdat we voor die tijd natuurlijk al bevriend waren.
En dat geldt natuurlijk niet alleen voor jou, maar ook voor jouw partner en voor jouw kinderen. Hoe gaan die hiermee om?
Nou, de oudste die... het klinkt niet zo aardig. Maar de oudste is vooral heel erg blij dat hij er geen zusje bij heeft gekregen. Dus dat was heel prima dat mama zwanger was. En het was echt heel fijn, vond hij, dat ze niet bij ons zou blijven. De middelste, die wisselt nog wel eens. Die vraagt in ieder geval wel veel om Suus. Maar die vindt het dan vooral leuk om even een fotootje te zien. Of dat we op bezoek gaan. Even bij haar te kijken. En de jongste vindt het heel interessant. Maar op het moment dat we dan bij de papa's zijn, dan kijkt ze twee tellen naar Suus. En daarna gaat ze met de grote broer spelen. Want die vindt ze dan toch eigenlijk interessanter, om het zo te zeggen. Dus de kinderen zijn daar heel flexibel in. En die hebben we heel goed meegenomen in het hele verhaal. In wat het zou betekenen. En die schikken zich daarna. Die stellen daar ook niet per se heel veel vragen bij. Die accepteren dat gewoon zoals het komt. En die vinden dat ook normaal.
En zien zij Suus bijvoorbeeld echt als hun zusje? Of is het meer inderdaad, zoals Pascal het benoemde, een soort nichtje?
Ik denk dat ze Suus wel echt zien als een halfzusje.
Oh ja. Misschien is dat ook al wel te veel gelabeld, hè? Daar denken kinderen misschien al helemaal niet over na. Die denken gewoon, ja, Suus is Suus.
Ja, ik denk dat het vooral is. Ja, en ze weten wel dat het een halfzusje is. En op het moment dat er naar gevraagd wordt, dan zeggen ze dat ook. Dat Suus een halfzusje is. Maar ik denk inderdaad dat Suus voor hun gewoon Suus is.
Ja, mooi. Heeft het jou gebracht wat je had gehoopt dat het je zou brengen?
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ik zei het toevallig gisteren nog. Ik zou het jaar zo graag over willen doen omdat het zo mooi was. Maar ik zou dan niks anders doen dan hoe het nu gelopen is.
Dan weet je dat je het goed gedaan hebt.
Nou, en dat de mannen het goed gedaan hebben en mijn man en iedereen. Dat we het gewoon met z'n allen heel goed hebben gedaan.
Ja, want die hebben we natuurlijk nog even overgeslagen. Maar hoe was dit voor jouw partner?
Nou, hij heeft altijd gezegd dat hij mij altijd zou steunen in mijn wens. Waarbij hij ook altijd wel aan heeft gegeven, het is jouw wens. Ik vind het prima, ik vind het goed, ik vind het mooi en ik begrijp waar het vandaan komt. Maar primair is het jouw wens en we doen het samen, maar de invulling is wel aan jou. En in het begin was het voor hem natuurlijk wel een beetje gek toen ik zwanger was. Zeker in de wetenschap dat het dan dit keer niet een kindje van hem was en ook niet een kindje van ons. Maar hij kijkt er heel erg goed op terug en hij zegt het ook. Ja, ik vind de mannen ook gewoon heel erg leuk. En ik vind het mooi dat we dit in gezamenlijkheid zo neer kunnen zetten en dat het mogelijk is. En hij heeft ook altijd gezegd op het moment dat hij op mannen zou vallen, zou hij ook heel erg blij zijn dat iemand bereid zou zijn om dit te doen. Dus hij staat daar heel open in. Hij heeft mij daar altijd in gesteund. Maar hij heeft wel de invulling ook heel erg bij mij gelaten. Zodat ik er ook echt uit kon halen zoals ik het voor me zag.
Mooi. Wat open en wat inclusief zou je willen zeggen. Past denk ik helemaal bij de regenboogvlag die jullie hezen toen Suus geboren werd. Ja. Pascal en Imara, zijn er misschien dingen die jullie tot slot mee zouden willen geven aan vrouwen die over draagmoederschap nadenken of dit ook graag zouden willen doen of misschien wensvaders die er zijn?
Ik denk sowieso dat het heel belangrijk is om dit niet over één dag ijs te laten gaan. Dat heeft Imara natuurlijk ook al een paar keer benoemd. Er is bijvoorbeeld ook een hele Facebook community op dit punt. Dat heet Zwanger voor een Ander. En ik ben daar toen ook lid geworden toen Imara in dit traject inging. Ook gewoon om de verhalen van andere mensen te lezen. En om gewoon nog meer te leren over het draagmoederschap aan zich. En wat het allemaal inhoudt. En dat heb ik echt super leerzaam gevonden. Dus dat is echt wel iets wat ik als verloskundige zijnde zou meegeven aan mensen die dit overwegen. Van, ga je echt supergoed verdiepen voordat je dit traject instapt. Want ik heb ook wel verhalen gelezen daar waarbij het uiteindelijk toch niet meer goed ging tussen de wensouders en de draagmoeder na de bevalling. Of dat er toch dingen waren. En dat is gewoon ontzettend jammer. Want als ik nu zie hoe goed het loopt in dit team om Suus heen, dan is het zo... Ja, Imara heeft niet alleen een dochter gekregen voor de mannen, maar ze heeft eigenlijk gewoon een hele familie erbij gekregen. En ja, dat is gewoon ontzettend mooi om dat gewoon te zien gebeuren.
Ja, en vanuit mij denk ik ook vooral dat het heel belangrijk is dat je weet dat je in ieder geval wat mij betreft een commitment aangaat voor de rest van je leven. Want ik vind dat een kindje er wel recht op heeft om te weten... waar het vandaan komt. En ik ben er zelf wel van overtuigd dat dat een heel belangrijk stuk is van je identiteit. En dat het in die zin ook in het belang is van een kindje dat er contact blijft. En niet alleen voor Suus, maar ook voor mijn eigen kinderen. Dat er contact blijft. Dat ze elkaar leren kennen. Dat ze het verhaal kennen. Dat ze openstaan voor elkaar. En dat er de mogelijkheid is als Suus vragen heeft. Of als mijn kinderen vragen hebben. Dat ze daarmee terecht kunnen. Altijd of bij mijn man en mij. Of bij de papa's. Dus je gaat wat mij betreft ook echt een commitment aan voor het leven. En wees je daarvan bewust. En denk daar ook. Voordat je het traject ingaat, al heel goed over na. En er zijn nog 25.000 andere dingen waar je heel goed over na moet denken en heel goed over moet praten. Maar dit vind ik zelf heel belangrijk. En mijn deur staat altijd open voor Suus. Want we hebben met z'n allen dit vormgegeven. En ik vind ook dat we daar met z'n allen de rest van ons leven verantwoordelijkheid voor moeten nemen. In het belang van Suus, maar ook in het belang van de andere kinderen. En in elkaars belang, dat ook.
Ja, wat een mooi verhaal, dames. Dank je wel dat jullie dit, dat jij, Mara, maar met aanvulling van jou, Pascale, dit hier bij ons in de podcast wilde delen.
Heel erg bedankt dat we mochten komen vertellen. En heel fijn dat Pascale mocht aanschuiven. Ik ben nu niet meer zwanger en ik ga niet meer bevallen, maar ik vertrouw nog steeds wel blind op haar. Het is toch fijn dat ze er ook nu bij is.
Dit was de podcast voor deze keer. Te gek hè, dat zoveel vrouwen zo eerlijk en open hun ervaringsverhalen met ons willen delen. Leuk, inspirerend en het draagt bij aan een positieve kijk op zwanger zijn en bevallen. En dat is nou precies ons doel. Want goed terugkijken op je bevalling is zoveel meer dan hoe het chronologisch of medisch gezien verlopen is. Wil je zelf ook je ervaring eens delen bij ons in de podcast? Stuur ons dan gerust een berichtje. We zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen. Voor nu, leuk dat je luisterde en tot de volgende keer.